Song next time. Hope it's good.
Thank you.
Worship is massive.
It's a whole power.
Sing the song of the day.
Meevolgen, Ruth 3. vanaf vers 1. Op een dag zei Naomi, haar schoonmoeder, mijn dochter, zal ik niet een thuis voor u zoeken waar het u goed zal gaan? Boas, bij wie u gewerkt hebt, is zoals u weet familie van ons. Vanavond zal hij op de dorpsvloer herfst wannen. Baad je, wreef je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorpsvloer. Zorg dat gij je niet ziet voordat hij klaar is met eten en drinken. Als hij gaat slapen, moet je goed opletten waar hij zich neerlegt. En dan moet je naar hem toe gaan, de deken aan zijn voeten einde terugslaan en daar gaan liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Ruth antwoordde, ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de dorpsvloer en deed precies wat haar schoonmoeder haar had opgedragen. Boas at en dronk, voelde zich voldaan en legde zich te slapen tegen een hoop gerst. Toen kwam Ruth stilletjes naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeten einde terug en ging liggen. Midden in de nacht schrok hij wakker, draaide zich om en zag een vrouw aan zijn voeten einde liggen. Wie is daar? Vroeg hij. Ik ben het, Ruth, zei ze. Wilt u mij bij u nemen, want u kunt voor ons als losser optreden. Moge de Heer je zegenen, mijn dochter, zei hij. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Maar al is het waar dat ik jullie kan helpen, er is nog iemand anders voor wie dat geldt. En hij staat dichter bij u dan ik. Blijf vannacht hier. Als morgenochtend blijkt dat die man als losser wil optreden, is het goed. Maar als hij dat niet wil, dan doe ik het. Zo waar de Heer leeft. Blijf hier nu maar liggen tot het ochtend wordt. En zij bleef tot de ochtend aan zijn voeten einde liggen. Voordat het zo licht werd dat men iemand herkennen kon, stond ze op, want hij wilde niet dat bekend werd dat ze op de dorpsvloer was geweest. Hij zei, pak je omslagdoek en houd hem open. Dat deed ze en hij goot er 6 maten herst in en hielp haar dit alles op te tillen. Daarna ging hij naar de stad. Ze ging naar haar schoonmoeder die haar vroeg hoe het met haar was vergaan. Ruth vertelde wat Boas voor haar gedaan had. Deze 6 maten gerst heeft hij me gegeven, want, zei hij, je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen. Daarop zei Naomi, blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het afloopt, mijn dochter. Want ik weet zeker dat deze man niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft.
Goedemorgen allemaal. We zijn dus aan het 3e hoofdstuk van Ruth aangekomen. En ik wil beginnen met iets uit Prediker te lezen. Prediker hoofdstuk 3. Alles heeft zijn tijd. Voor alles is er een vastgestelde tijd. En er is een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om het geplante uit te trekken. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om rouw te bedrijven en een tijd om te huppelen. Een tijd om stenen weg te werpen en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te gaan omhelzen en een tijd om zich ver te houden van omhelzen. Een tijd om te zoeken en een tijd om verloren te laten gaan. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te werpen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om dicht te naaien. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede. Prediker behoort tot wat we noemen de wijsheidsliteratuur. En Bijbelse wijsheid is weten wanneer we het een moeten doen en wanneer we het ander moeten doen. Wanneer het de tijd is om te spreken aan wanneer dat het tijd is om te zwijgen. Ik denk dat we allemaal wel kunnen herinneren een tijd, het moment dat we iets hebben gezegd, en net toen dat we het zeiden, wisten we, dat had ik niet moeten zeggen. Ik herinner me, mijn vrouw vertelde over een kennis, een koppel, en de vrouw had gezegd aan haar man, ik denk dat die vrouw daar zwanger is, maar dat is niet. En de man had maar half geluisterd, zoals vaak. En toen dat ze vertrekken, zegt die man, ah, proficiat. Dat was niet zo. Ik denk dat hij op dat moment dacht, oei, dat was een tijd om te zwijgen. De titel van mijn preek deze morgen is een tijd om te ondernemen en een tijd om te wachten. Want we zien hier in het derde hoofdstuk van Ruth dat Ruth en Naomi, er is een tijd waar dat ze actie nemen en er is ook een tijd waar dat ze wachten. En mijn hoop, mijn doel met deze preek is dat we allemaal een beetje groeien in die Bijbelse wijsheid. Dat we weten wanneer dat het tijd is om actie te nemen en wanneer dat het beter is om te zwijgen en te wachten. Nu, dit hoofdstuk vormt een drieluik en we gaan door ieder stuk gedeelte gaan. De eerste is vers 1 tot 6 van hoofdstuk 3. Naomi en Ruth beslissen om actie te ondernemen. Dan vers 7 tot 9, wat eigenlijk de hoogtepunt van heel het verhaal, heel het boek is. Een vreemd ritueel waarin dat we het antwoord krijgen op die vraag, zal Boaz, Naomi en Ruth redden, zal hij hen verlossen. En dan de laatste gedeelte, Boaz neemt de leiding en Naomi en Ruth moeten nu afwachten tot het einde van het verhaal. Dus eerst een tijd om te ondernemen. Nu op het einde van de vorige hoofdstuk, in Ruth, dus dat we enkele weken terug hadden bekeken, lezen we dat zo bleef ze dicht bij de meisjes van Boaz om aren te rapen tot de herfstoogst en de tarweoogst voorbij waren. En ze bleef bij haar schoonmoeder. Dus we lezen daar dat er eigenlijk een periode van tijd is tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Men schat misschien 2 tot 3 maanden, aangezien dat eerst de herfstoogst was en dan de tarweoogst. Dus ongeveer 2 tot 3 maanden tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3. Naomi en Ruth voelen zich ergens toch op hun gemak. Leven nog altijd in armoede. Ze zijn afhankelijk van Boaz, maar ergens overleven ze. Ze hebben een situatie gevonden waar ze kunnen overleven. Boaz laat toe dat Ruth gaat gaan oogsten op zijn akkers en ze hebben genoeg om van te leven. Seconden hadden besloten op dat moment van ja, dit is voldoende. Maar nee, ze verlangden naar meer. Ze verlangden naar een volledig herstel. Je herinnert je zich misschien nog van vorige keer, wat ze eigenlijk naar verlangen, is verlossing uit hun situatie. We weten, ze hebben geen kinderen om te erven, die de akkers zou erven, dus ze hebben niemand om hun naam, hun bezit verder te zetten. Ze zijn eigenlijk nog altijd in een heel kwetsbare situatie. Hun toekomst is niet zeker. En ze willen eigenlijk naar die volledige verlossing. Dat is wat ze naar verlangen. Dus mijn eerste punt, mijn eerste vraag voor ons, is blijven wij soms hangen in een gemakkelijke situatie, een comfortabele situatie, die goed is, maar die niet het beste is. Zijn we soms tevreden met iets dat goed is, dat er niks mis mee is, maar dat niet eigenlijk het beste is. Ik heb gelezen onlangs dat wij Belgen sparen graag. Ik kan het allemaal weten. En eind vorig jaar was de totaal bedrag op de spaarboekjes van Belgen was 1322 miljard euro. Dat is veel. En dat komt neer op 272.000 per gezin. Dat is een comfortabel situatie die wij als gemiddeld Belg ons in bevinden. Maar ik vraag mij af in hoeverre dat geld ons eigenlijk belemmert in het streven van het beste voor ons leven. Om mij niet misverstaan, sparen is goed, maar wanneer ons zekerheid rust in ons spaarboekje en niet op God, dan is dat niet goed. Dat is afgoderij. Kan het zijn dat we soms geen risico's durven te nemen, omdat we bang zijn om onze comfortabele situatie te verliezen? En eigenlijk dat we daardoor, door die angst, het beste missen. Kijk naar Naomi en Ruth. Zij beslissen om actie te ondernemen, ondanks de risico's. Als ze niks hadden gedaan, als ze gewoon in hun situatie hadden gebleven, zouden ze misschien blijven overleven, maar er zou geen verrassing geweest zijn. Als ze wel iets deden, hadden ze een kans op verlossing, maar evengoed was er een kans dat ze zouden alles verliezen. Want alles was afhankelijk van de reactie van Boaz. Stel nu voor dat Boaz beslist, nadat ze beroep doen op hem, om te zeggen van eigenlijk nee, ik wil dit niet meer doen voor jullie, ik wil niet jullie helpen. En eigenlijk de relatie wordt totaal verkeerd en Ruud mag niet meer op zijn akkers gaan oogsten. Misschien ging dat door hun gedachten als ze beslissen om toch naar hem toe te stappen. Alles was afhankelijk van de reactie van Boaz. Ruud en Naomi wisten of ze verlangden ernaar dat Boaz zou als losser functioneren. Dat hij zou de rol nemen van een losser. In feite, dit betekende dat Ruud moest vragen aan Boaz om haar te trouwen. Herinner je misschien van vorige keer, hadden we gehoord wat dat allemaal inhield om een losser te zijn. Eerst moest de losser de schulden van Naomi's man, die gestorven was, afbetalen. Dan moest de losser de kinderen verwekken met Ruth, een Moabitische, dus een vijandig vrouw. En de kinderen uit dat huwelijk zouden alles erven. Dus Boaz zelf, of de losser, zou niks krijgen. Het was een grote prijs dat de losser moest betalen. En de kans was zeer groot dat hij zou nee zeggen. Dus er waren risico's. Maar toch hebben ze actie genomen. Soms moeten wij ook risico's durven te nemen. Soms is het tijd om actie te ondernemen. En voor Naomi en Ruth, zij waren bereid om de risico te nemen omdat zij een hoger doel voor ogen hadden. Namelijk hun verlossing. Wat maakt ons? Durven wij, wanneer dat het nodig is, om risico's te nemen? Hoe kunnen wij eigenlijk weten wanneer dat het nodig is? Risico's nemen, dat moet je goed over nadenken. Goed overwegen. Ik denk dat een sleutel hier om ons te helpen met die beslissing is geloof. Wanneer je Gods leiding ervaart en je gelooft dat Hij jou roept om iets te doen, dan moet je stappen zetten. Dan moet je actie ondernemen. En eigenlijk het tegenovergestelde, om niks te doen, is een teken van ongeloof. Denk aan de Israëlieten op het moment dat ze staan om het beloofde land binnen te gaan. Ze sturen de verkenners, één voor elke stam van Israël. Ze komen terug. Twee zeggen, ja, we kunnen het doen. Jozua en Caleb. De anderen zeggen, nee, het is, ze zijn veel te sterk voor ons, ze gaan ons verslaan, we kunnen dit niet aan. En de Israëlieten, het volk, zegt nee, wij durven niet. Wij durven niet binnengaan in het beloofde land. En wat gebeurt er? God stuurt hen opnieuw naar de woestijn voor 40 jaar om hun les te leren. Wat was de les die ze moesten leren? Vertrouwen op God. Op vertrouwen als God iets zegt, als God iets belooft, dat we hem geloven en vertrouwen. Geloof is dus van fundamentele waarde. Angst verlamt, maar geloof zet vrij. Angst verlamt ons, maar geloof zet ons vrij om God te volgen. Ruth was onzeker van Boaz zijn reactie. Als we lezen in het verhaal, dan het is eigenlijk wonderbaarlijk hoe kwetsbaar zij zich opstelt. En voor een vrouw om een man te vragen om haar te trouwen. In die tijd. Nu gebeurt dat misschien af en toe, maar toen was dat helemaal niet de gewoonte. Ze stelde zich kwetsbaar op. Haar angst kon haar gemakkelijk geleid hebben tot geen actie te nemen. Maar ergens vertrouwde ze op God. En daarom, omwille van haar vertrouwen op God, was het mogelijk voor haar om zich kwetsbaar op te stellen. En een risico te nemen. Misschien ben jij ook soms bang om jezelf kwetsbaar op te stellen tegenover een andere persoon. Je bent bang voor verwerping. Je bent bang dat als je je hart blootlegt dat het gaat verworpen zijn. Dat je gaat pijn ervaren. En je sluit je af van anderen als bescherming. Maar die weg is niet gezond en is ook niet Gods wil. Er is een betere weg. En dat is een weg van geloof en vertrouwen. Niet op mensen, maar op God. En dan kunnen we vrij zijn van die angst. Niet bang zijn voor verwerping. Niet ons bedreigd voelen, maar vrij zijn om anderen lief te hebben. Ondanks de risico's. Want er blijft altijd een risico. Liefde is vol risico. Dus Ruth en Naomi durven een risico te nemen en ze nemen die stap om naar Boaz toe te stappen. En dan krijgen we dit vreemd verhaal, of een vreemd ritueel, waar dat Ruth zich moet klaarmaken als een bruid en moet bij de voeten van Boaz gaan liggen tijdens de nacht. Nu, het is heel onduidelijk, de commentaren zijn verschillend over wat de betekenis en wat de symbolische betekenis hier is, van waarom dat zij moet aan zijn voeten gaan liggen. Maar wat wel duidelijk is, is dat Ruth stelt zich voor aan hem als een bruid. Het is duidelijk dat haar vraag is, een van, wil je met mij trouwen, zodat je ons kunt verlossen vanuit onze situatie. Dat is duidelijk. We mogen niet onderschatten hoe gevaarlijk dit was voor Ruth. Om 's avonds als vrouw alleen te gaan naar een andere man. Wat zouden mensen denken? Het is heel gevaarlijk en ze was zeer kwetsbaar op dit moment. Dus het vroeg heel veel moed van haar. En dan komen we aan eigenlijk de hoogtepunt, de climax van heel het verhaal. Vers 9 tot 11, waar dat we een antwoord krijgen op die vraag, zal Boaz haar verlossen? En hij zei, wie bent u? En zij zei, ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw vleugel over uw dienares uit, want u bent de losser. Het is eigenlijk een sleutelvers. Spreid uw vleugel over uw dienares uit. Dat doet ons denken aan wat Boaz, een van de eerste dingen dat Boaz zei aan Ruth was, mogen God u zegenen, want u hebt toevlucht gezocht onder de vleugels van Yahweh, de God van Israël. En nu vraagt Ruth, spreid uw vleugels, wat eigenlijk betekende ook zijn deken, over mij. Dus eigenlijk is Boaz zijn eigen gebed aan het verhoren. door ja te zeggen en voor haar te zorgen. Want u bent de losser, maar eigenlijk, we zullen zien, hij was één van de lossers. Niet de eerste eigenlijk. We zullen zien dat er nog een andere was. Maar Ruth heeft Boaz, Ruth en Naomi, allebei hebben Boaz op het oog. Ze ervaren Gods leiding met Boaz. Ze zeggen, ja, God leidt ons naar die man. Het is Gods wil dat het die man is die ons verlost. En vers 10, en hij zei, gezegend bent u door de Heer, mijn dochter. U hebt met deze laatste blik blijk van goedertierenheid van u de eerste nog overtroffen. Doordat u geen jonge mannen nagelopen bent, geen armen en geen rijken. En nu, mijn dochter, wees niet bevreesd. Alles wat u gezegd hebt, zal ik voor u doen. In andere woorden, ze krijgt een ja. Ze is waarschijnlijk... Dat was eventjes spannend. Maar ze krijgt haar ja. Alles gaat goed. Boaz heeft zijn eer en zijn goede tierenheid bewezen. Maar, er is altijd een maar. Maar het verhaal is nog niet ten einde. Boaz heeft beloofd dat hij zal hen verlossen uit hun situatie. Maar er is nog een ander familielid die dichterbij staat. En volgens de wet moet die ander familielid de eerste kans krijgen om hen te verlossen. Boven Boaz. Dus Boaz en Ruth beslissen om alles volgens de wet te doen. En ze gaan eerst, of Boaz gaat eerst toestappen naar die andere en hem de kans geven om hem te verlossen. Je moet dat toch bewonderen. Dat na al dit, en het is duidelijk dat ze verliefd zijn nu op elkaar, dat er echt een, in het Engels zeg je, there is chemistry, er is iets tussen hen, er is verliefdheid tussen hen. Maar dat ze toch nog kiezen om het te doen volgens de wet van God. Hun integriteit is zonder twijfel. Maar arme Ruth, er is nog altijd onzekerheid. We weten dat zij weet, zij mag weten, dat iemand zal haar en Naomi lossen uit hun situatie. Maar de grote vraag die nu zich afspeelt is, zal het Boaz zijn? Of zal het die andere persoon zijn? Nu, het is ook een romantische verhaal. Ja? Het boek Ruth, het is niet alleen een verhaal over hoe dat God zorgt voor Ruth en Naomi. Het is niet alleen een verhaal over de goede tierenheid van Ruth naar Naomi toe, van Boaz naar hen toe. Het is ook een romantisch verhaal. Het is ook een beetje van een sprookjesverhaal. Want wij, de lezer, wij zijn meegetrokken en we willen dat Boaz gaan. We zijn warm geworden tegenover Boaz, ten opzichte van Boaz. We willen dat hij degene is die Ruth trouwt en hen verlost uit die situatie. We willen dat het goed afloopt. Ik weet niet of jullie hebben de kans gehad om de trouwdienst van Prins Harry en Meghan te bekijken. Wij waren op dat moment onderweg naar een camping in Nederland. En ik was auto aan het rijden. En Holly was zeer enthousiast om te kunnen kijken. Maar ik had de smartphone nodig voor de directions. Wegbeschrijving, dat is het. Ik had de smartphone nodig. Dus op een heel moment moest ik zeggen, sorry, Holly, je gaat het later moeten bekijken, want wij moeten weten hoe dat we daar geraken. Maar ik weet niet of jij het had gezien. Het was een goede preek. Het was een preek over liefde. En een thema in die preek was, er is kracht in de liefde. En het is duidelijk dat Boaz en Ruth ook op elkaar verliefd zijn. Er zijn hier sterke emoties aan de hand. En het is gemakkelijk om te denken in hun situatie, waarom moeten ze eigenlijk wachten? Waarom niet gewoon trouwen? En aangezien waar dat ze nu op dit moment zijn, waarom slapen ze gewoon niet met elkaar? Omdat dan, volgens de wet, zijn ze gebonden aan elkaar. Maar ze geven niet toe aan deze verlangens, omdat ze willen alles correct doen volgens Gods wet. Dus kiezen ze om verder te leven met onzekerheid. Wat als die ander familielid Ruud wil trouwen? Ze kiezen om te leven met die onzekerheid en te wachten. En dit is het laatste gedeelte, te wachten. Wachten is niet gemakkelijk. Zeker als het om sterke emoties gaat, zoals liefde. Het vraagt discipline. Maar soms doen we meer schade door niet te wachten. En door actie te nemen in haast en vanuit egoïstische motivaties. Denk maar aan Abraham en Sarah met Hagar. Ze konden niet wachten. En dus werd Ishmael geboren door Hagar. Wat zegt de Bijbel ook over de tong in Jacobus? In Jacobus vers 3. In Jacobus hoofdstuk 3, vers 5 lezen we over de tong. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Iets kleins kan grote gevolgen hebben. En zelfs een kleine actie, een klein woord, kan grote gevolgen hebben als het niet gepast is. Als het niet de juiste moment is, of als het niet gezegd wordt uit de juiste motivatie. Een kleine actie kan tot enorme gevolgen leiden. Dus is het belangrijk dat we eerst wachten voordat we onmiddellijk reageren. Voordat we onmiddellijk actie ondernemen, ons af te vragen, de emoties die ik voel, zijn die oprecht? Komen die emoties vanuit een vernieuwd hart of vanuit mijn zondige natuur? Zijn mijn motivaties egoïstisch? Komen ze vanuit zonde of zijn ze oprecht? Voordat we overschakelen naar actie, moeten we eerst gaan nadenken. Is het beter om niks te doen? Er is dus een tijd om actie te ondernemen en een tijd om te wachten. En soms is het ongeloof om geen actie te ondernemen. En soms is het onverantwoord om actie te nemen. Dit is Bijbelse wijsheid. Weten wanneer het goed is om actie te nemen en wanneer dat het beter is om te wachten. Voor Naomi en Ruth was dit een kairos moment. Dat is een Grieks woord, kairos, dat betekent een geschikte, gepaste moment. Het was een moment nu of nooit. En zij moesten beslissen, nemen we actie of niet. Zijn er misschien ook zo'n kairos momenten in jouw leven? Een moment wanneer je hebt een belangrijke beslissing genomen. Iets dat invloed zou hebben op de rest van jouw leven. Een bepaalde job. Een bepaalde partner. Verhuizen naar een andere land of een andere stad. De keuze om Jezus te volgen. Dat zijn allemaal beslissingen die moet vragen, omdat er risico's aan verbonden zijn. Wat als ik niet gelukkig ben op mijn job? Wat als ik gekwetst word in de relatie? Wat als het christelijk geloof niet klopt? Dat zijn allemaal eerlijke vragen. Maar ik wil eindigen met deze oproep. Om te durven risico's nemen. Door geloof en vertrouwen op God. Als je nooit risico's neemt. En je kiest altijd voor het veiligste optie. Maar het minst risico's. Het gemakkelijkste. Dan is er kans dat je het beste ontsnapt. En risico's nemen, dat kan zijn dat je minder financiële zekerheid hebt door je uren te verminderen of een van de twee beslist om niet te gaan werken. Om meer tijd te hebben voor iets anders, meer tijd voor God of meer tijd voor het gezin. Dat kan zijn dat je kwetsbaar maakt ten opzichte van een ander. Maar het kan ook zijn dat je de keuze neemt om in te gaan op die uitnodiging van Jezus. Om hem te volgen als Heer en Redder. Dus is er iets dat God op jouw hart legt? Een bepaalde actie dat je aanvoelt dat God wil dat je onderneemt. Een stap zetten in geloof en vertrouwen. Laten we nu een moment nemen van stilgebed, waarin wij God vragen voor wijsheid om de juiste beslissing te nemen, die Bijbelse wijsheid, om te weten wanneer we moeten actie nemen en wanneer het beter is om te wachten. En laten we ook bidden, indien we voelen dat God wil dat we actie nemen, dat Hij ons de nodige moed en kracht geeft om dat effectief te doen. Laten we tijd van stilgebed nemen. En ik zal dan afsluiten. Hemelse Vader, u verlangt ernaar dat wij u volgen in gehoorzaamheid en in geloof. Heer, help ons om u te volgen, zelfs wanneer het betekent dat we risico's moeten nemen. Dat er kans is om op verwerping of pijn of teleurstelling of iets anders negatiefs, iets anders waar we bang voor zijn. Je geeft ons de moed, kracht om u te volgen, om ons blik op u te houden. En dat we effectief mogen stappen zetten van geloof en vertrouwen. Dat we zouden niet tevreden zijn met een gemakkelijk leven, maar dat we zouden streven naar het beste. Jezus.
Jesus, O Father of all good, Jesus.
Dat die Bijbelse wijsheid dat we mogen ontvangen deze morgen, Heer. En we bidden inderdaad dat die wijsheid ook in ons hart mag geplant worden, Heer. Dat we de juiste beslissing op de juiste tijd durven nemen, Heer. Heer, laat het duidelijk zijn, Heer. Laat ons groeien in geloof, Heer. En inderdaad, dat we mogen stappen zijn, Heer. Dank u wel, Vader, voor uw genade, voor uw liefde. En vragen u verder de zegen deze week, Heer. Amen. Goeie zondag.